is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
Laat ons zingen Psalm 46, het eerste en het tweede vers. Der Psalmen en daarvan Psalm 32. In onderwijzing gaat ik: wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende en ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogden. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. Hierom zal u in ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij eene verwerking. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, welke geen verstand heeft, welks muil men breidelt, met tol en gebit, opdat het tot u niet genaakt is. De goddeloze heeft vele smakken, maar die op den Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijf u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Laten wij nu samen het aangezicht des Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, gij zijt onze God, die u aan ons openbaart in het woord uw waarheid.
en die ons samen vergadert voor uw aangezicht. En wij zijn de schapen uw weiden, wel ontrouwe schapen, verloren schapen, schapen die elke keer weer opnieuw door hun eigen schuld hun herder uit het oog verliezen, maar dan toch schapen, het volk van uw weiden. O Heere, laat die band van morgen gevoeld worden in onze harten. Mogen we het in ons leven bemerken dat gij onze God zijt en dat wij uw volk zijn. Ja, u openbaart uw trouw daarin dat u ons gezond en wel bij ons verstand in uw huis brengt. Daar we uit de duizenden en miljoenen ook in ons vaderland, die met uw woord en dienst gebroken hebben of het nooit gekend hebben, daar we in onderscheiding van al die anderen ons samen mogen vergaderen onder uw woord. Heere, dat het ons diep verootmoedigen zou. Wij hebben toch u ook niet gezocht. Ging toch niet van ons uit dat we hier zijn. Het was uw liefde en trouw. Het was uw goddelijk verbond dat gehoudt. Dwars tegenover al onze zonden. En uw belofte is er daarin dat u met ons zijn wilt tot aan het einde der wereld, die ons vanmorgen hier gebracht hebben. O, dat we dan ieder voor onszelf dat gevoelen zouden, opdat uw goddelijke barmhartigheid ons haastig leiden zou tot bekering. Want we weten de dag van de beslissing niet. We weten de dag niet dat we staan zullen voor uw rechterstoel, want onze tijden zijn in uw hand, Heere. Maar dit weten we, dat we alle geopenbaard moeten worden voor uw rechterstoel. En dat, eer dat er 100 jaren voorbij gaan, wij alle uit het leven zullen zijn weggenomen. En dat we dan alle staan zullen voor uw geduchte troon en rekenschap zullen afleggen van ons rentmeesterschap hier op de aarde. En dan volgt de eeuwigheid. Want daarna volgt eeuwig wel of eeuwig wee. En u hebt ons deze tijd en genade gegeven. Opdat we in dit heden, deze wel aangename tijd, onze afdwalingen zouden kennen. Onze zonden zouden beleiden. En zouden wederkeren met smekingen, met geweten van u. Van wie we afgekeerd zijn. Heere, mag uw woord, dat we hopen te horen en te prediken, vanmorgen daartoe dienen. Dat we ook, net als Jona, tot die oprechte en hartelijke schuldbelijdenis zouden komen, die de vrucht is van de overtuiging en van de ontdekking van uw dierbare geest, tot die overgave aan u, waarop het eeuwige leven volgt, en de eeuwige vrede en de eeuwige gelukzaligheid voor mensen die de dood verdiend hebben. O Heere, dat zo groot zijn. Ge zijt een groot God, uw arm is even sterk als in zijn daad. En de kracht van uw geest is beslist niet minder, nadat ge meer rijke mate hebt uitgestort op de Pinksterdag. En uw beloftenissen hebt ze gegeven, dat uw huis vol zou worden, dat ze komen zouden, uw zonen van verre en uw dochters van de einde der aarde. Misschien zijn er hier vanmorgen, Heer, die zich gevoelen als aan de einde der aarde, ver van u. Ver van uw dienst, ver van uw genade, vervreemd en eenzaam, zondig en ongelukkig. Laat dit woord van uw genade dan hun zielen bereiken. En laat ze wederkeren tot u, van wie we samen afgekeerd zijn. Opdat ze genade mochten vinden in uw ogen. Onze jongens en meisjes, onze kindertjes, doe te horen de stem van de levende God. En dat ze zich tot u bekeren zouden, terwijl het nog het heden der genade is. Laat ook allen, Heere, die met hun zonde en schuld hier een plaats gezocht hebben, die overtuigd van hun ellende, van hun zonde, van hun afkeer, geen andere weg wisten dan tot u. Laat ze vanmorgen uw stem mogen horen. Laat uw kinderen die gij geroepen hebt uit de duisternis tot uw licht, die het ervaren hebben dat er bij uw milde handen en vriendelijke ogen zijn, maar die soms zo ver van het pad af kunnen zijn, dat ze met David zeggen dat zijn ziel is als een lederen zak in de rook. Gaat voorwaarts, dan zie je het niet, en achterwaarts ziet de mensen niet. Heere, was de eerste. U hebt gezocht de doden. En u hebt aan de armen het evangelie verkondigd. Zou u het ook vanmorgen willen doen? Zou u weer de eerste willen zijn? Zou u de verloren schapen weer op uw schouder willen leggen? En dragen in de richting van het vaderhart. Gedenk u aan degene die het zelf niet meer kunnen. Die aan uw voeten liggen. Die uitzien naar uw ontferming. Die het uitroepen zo'n dag is. Ontferm u mij. Die het aan de weet gekomen zijn. Dat de verlossing van de Heere is. Uit genade. Heere, laat zo uw volk tijden vinden in uw hart. Zegen u de ogen die hier met ons niet kunnen komen. Er zijn zieken en ouden vandaag in ziekenhuizen en rusthuizen en allerlei inrichtingen. Heere, u kent ze allemaal. Willen ze daar ook in hun bijzondere noden nabij zijn? En willen ze daar ook getroosten met uw genade? Omdat ze daar uw hand zouden mogen gevoelen. In tegenspoed, als de kolken van onze leven zee ons dreigen te verslinden. Dat aan uw genadige vertroosting hun hart bereiken mocht. En ze sterk te vinden in hem die gezegd heeft. Wanneer ze gaan zult door het water, dan zal ik bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Heere, zo heb geen voor- en in tegenspoed of tot ons willen spreken. Laat ook uw stem mogen doordringen in ons aller hart. Laat uw koninkrijk komen tot aan het eind van de wereld. Zegen uw knechten tot uw bediening uitgezonden. Laat hun stem mogen doordringen, zodat uw heerlijke naam de eer, de dank en de lof ontvangen zal. Wil ons samen een goede uur in uw huis bereiden en wil u om onze zonden vergeven, die een scheiding maken tussen u en tussen ons. Door het dierbaar bloed van Jezus Christus, die aan uw rechterhand is verheerlijkt, nadat hij op aarde heeft uitgeroepen, het is volbracht, en die zijn offerande voor uw aangezicht heeft ingedragen, en die ook voor ons is. Amen. Wij zingen Psalm 42, het vierde en het vijfde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, ik roep van het klein gebergte u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebied. Zal in dit vertrouwen leven en dat zal dan in mijn lied. Ik zal zijn lof zelf in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen tot een God mijn leven treffen. Het is het vierde en het vijfde vers van Psalm 42. En terwijl we deze versen zingen, krijgt u gelegenheid om uw dankoffer voor diaconie en kerk de Heere af te zonderen.
Thank you.
terwijl ik u vanmorgen wil prediken, staat in Jona 1, de versen 7 tot en met 16. Van vers 7 tot en met 16. Voortijden zij en ieder tot zijn metgezel, komt en laat ons loten werpen, opdat we mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen ze loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tot hem, verklaard ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrede en zeiden tot hem, wat hebt ge dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van de Heere aangezicht vloog, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem, wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hem, neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van u lieden. Want ik weet dat deze grote storm u lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch ze konden niet. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hem. Toen riepen zij tot een Heere en zeiden, ach Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan, gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Die vreesde de mannen den Heere met grote vrede. En zij slachten den Heere slachtoffer en beloofden geloften. Jona in het gericht, daarvan spreekt deze tekst. En dan staan we in de eerste plaats stil bij schuldontdekking, in de tweede plaats bij schuldbelijdenis en in de derde plaats bij schuldvergeving. Dus Jona in het gericht. En dan in de eerste plaats letten we op de ontdekking van zijn schuld, in de tweede plaats op de belijdenis van zijn schuld en in de derde plaats op de vergeving van zijn schuld. Gelezen, het werk God, dat is een wonderlijke eenheid. Een wonderlijke eenheid hierin, dat schuldontdekking en schuldbelijdenis en schuldvergiffenis altijd aan elkaar verbonden zijn. Zeker, ik weet het, daar is ook wel een ontdekking van schuld die niet leidt tot schuldbelijdenis. Daar zijn mensen die duidelijk zien dat ze verkeerd zijn, maar ze zullen nooit tot de hartelijke belijdenis komen. Ik heb gezond. Ik heb het verkeerd gedaan. Oh, wat is dat altijd weer opnieuw een belediging om samen te kunnen leven. Dat is al gewoon in het maatschappelijk leven zo. Wanneer je met mensen werken moet of met mensen leven, moet die nou nooit eens schuldig zijn. Dat is gewoon in het natuurlijk leven haast al ondraaglijk om zo samen te leven. Wat kan het een verademing zijn? Ook voor mensen die God niet kennen. Wanneer in de verhouding van mens tegen mens iemand het hoofd eens buigt, hij zegt, joh, dat is waar. Ik heb het ook glad fout gedaan. We zullen er maar niet meer over praten. Die mensen, wat kan het een band geven tussen mensen, wanneer we tot de lijdenis van onze schuld komt. Overigens zijn er mensen die aan hun schuld ontdekt worden, die ook wel tot de belijdenis van hun schuld komen, vaak maar al te gemakkelijk, maar die de belijdenis van hun schuld niet brengen op de juiste plaats, dat kan ook. En die mensen lezen er vaak ook onder ons. Mensen die altijd de mond vol hebben over de zonde van de mensen, over de vreselijke staat waarin we gevallen zijn nadat we God hebben verlaten, die grif willen bekennen dat er in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont, die uren kunnen praten over alles wat ze verkeerd gedaan hebben in hun ellende en hun gebrek en hun tekortkomingen, maar zij ontvangen nimmer schuldvergeving, omdat ze met hun schuldbelijdenis nooit aan de voeten des Heren terechtkomen. En schuldbelijden voor de mensen dat kan verademing geven ten opzichte van de samenleving, onze omgang met elkaar, maar het bevrijdt onze ziel niet wanneer het niet tegen een schuldbelijdenis is voor de Heere. U weet wel dat Karel ook zijn schuld beleidt, dat Saul ook zijn schuld beleidt, dat Judas ook zijn schuld beleidt, maar ze hebben het niet beleden voor het aangezicht des Heeren. En dan kan die schuldbelijdenis, hoe waar ook en letterlijk juist ook, toch camouflage zijn. Dat is ook mogelijk. Wij die onder de waarheid zijn grootgebracht en die weten dat de weg van de schuld vergiffen is, gaat langs de weg van de schuldbelijdenis. We kunnen soms ook daarin zo schijnvroom te werk gaan. Dan kan schuldbelijdenis zelfs nog een soort verontschuldiging zijn. Zo in de zin van, het boetekleed ontsiert de zondaar niet. Ja, gelieven, dat is in zekere zin wel waar, maar in andere zin is het zeker waar dat het boetekleed de zondaar wel ontsiert. Wij kunnen namelijk zo prachtig onze schuld beleiden, dat we de klem van het oordeel door onze schuldbelijdenis als zodanig menen te ontgaan. En dat is Gods weg niet. Want God vergeet onze schulden niet om onze schuldbelijdenis. Daar is maar één grond en daar is maar één weg. Hij vergeeft onze zonden alleen om Jezus. Om de bloedstorting van Christus aan het kruis. En zeker, niemand zal van die schuld ontheven worden dan langs de weg van de schuldbelijdenis, waaraan vooraf gaat vanzelf de schuldontdekking. Maar die schuldbelijdenis, die moet geschieden aan de voeten des Heeren. En ik beleid na ernstig overleg mijn boze daad aan God voor zijn naam. En gij naam die gunstig is en die nu aan Gods voeten zijn ontdekte schuld beleidt, wie zal het ook ervaren dat God de zonden vergeeft uit genade om Jezus. Ik neem aan dat u alle die hier in de kerk zit gelukkig wilt worden. Ga je naar de hemel wilt, wel nu, onthoud u dan. Dit is de weg naar de hemel. Dit is de weg naar de eeuwige gelukzaligheid, naar het toreloze geluk. Laat Jona ons hierin een voorbeeld zijn. En laat het werk God, wat in het leven van deze weggelopen knecht, van deze ontrouwe profeet verheerlijkt in de laatste, die genade God mogen zien en bekennen. En daarom mogen bidden, opdat we zo ook, verenigd met deze schuldige Jona, deze den Heere in de tempel van zijn heiligheid zouden mogen ontvallen. We gaan verder Jona na. Jona, u weet het, om de vorige keer, hij is voor God weggevlucht. Maar God is hem nagegaan. Ach, dat is op zichzelf al een wonder, wanneer God een mens naloopt. Hij hoeft het toch niet te doen. God heeft toch geen behoefte aan dominee. God heeft toch geen gebrek aan profeten. Hij die uit stenen Abraham kinderen verwekken kan. Hij heeft toch Jona niet nodig. Hij heeft mij en u toch niet nodig. Waarom wandelt God ons na in de weg van hem af? Ach, de diepte daarvan is niet te peilen. Het waarom ligt in het vaderhart van God. Dat is naar het welbehagen des Heeren. En daarmee heb ik natuurlijk niks gezegd. Want als ik dat woord welbehagen noem, dan verlies ik me daarmee in de onbegrepen beweegredenen die in God zelf zijn. Als ik zeg, waarom laat de Heer nou Judas naar de strop en Saul naar de profetes van Endor gaan, en waarom gaat hij nu Jona na, en waarom gaat hij mij nu na, en waarom volgt hij u op uw schreden van hem af, dan is er maar één antwoord op. Dat is God welbehagen. En daarmee heb ik het niet verklaard, maar daarmee
ben ik zo ver gegaan als dat ik gaan kan, ik als mens. Dat welbehagen God, dat diep na te speuren welbehagen waar de diepste wortel van ligt in God zelf. En waar God eeuwig in verheerlijk zou worden, wanneer het straks zonder zonde, zonder ontrouw, hem ontmoeten zullen in zijn tempel. Dan zullen we van dat welbehagen, van die innerlijke beweegredenen die in God zijn. De oudjes, die zeiden wel eens, Heere, gij hebt redenen genomen uit uzelf. En daar bedoelden ze dan mee, gij hebt naar uw welbehagen gehandeld. De diepte daarvan begrijp ik niet. Want Jona is waarachtig niet beter dan Juda. Ik lees niet. Maar God heeft naar zijn welbehagen Jona nagewandeld. Hij is hem nagekomen daar op de zee. En hij heeft een grote storm op de zee geworpen. Je ziet wel dat de Heere alle middelen ten dienste staan. Oh, natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar beseffen we het ook concreet in ons leven, dat God alle middelen ten dienste staat. Ook de zee, de wind, hij werpt een grote storm op de zee. De vorige week, de scheepslieden waren aan het bidden gegaan. Eindelijk heeft de kapitein van het schip ook Jona gewekt. En heeft gezegd, sta op, gij het slapende, wat is u? Roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. Dus we lezen niet dat Jona is gaan binnen. We lezen niet dat Jona gezegd heeft, ach, kapitein, dat is ook allemaal om mijnentwil. Kom, laten we de ware God te voet vallen. Bid niet langer tot uw afgoden. Nee, zelfs dat lezen we nog niet van Jona. Ach. Kan in het leven van Gods kind soms zo lang duren, eer hij weer op de rechte plaats komt. Het valt niet mee, of liever gezegd, het gaat helemaal niet. Bidden als er onderleden zonden op je hart liggen. Dan kun je de eenzaamheid niet zoeken, dan kan je God niet zoeken in de eenzaamheid. Dan ligt er iets tussen. Dan kun je wel woorden vermenigvuldigen en dan kun je wel gebeden opzeggen, maar dan kun je niet bidden. Wanneer je hart niet berouwvol buigt in de overdenking van je zonde tegen God en in het mishagen van jezelf over je overtredingen tegen de Heere, dan kun je niet echt, niet hartelijk tot God naderen. Dan heb je geen contact met de Heere, dan is het maar lippentaal. Zo ook hier, Jona is nog niet op die plaats waar hij het al de scheepslieden toeroept. Kom, laat ons nederbuigen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Dat komt wel, maar daar is hij nu nog niet. Nu nog niet. Nog andere middelen moeten worden aangewend om deze man, deze ontrouwe profeet, weer op zijn plaats te krijgen. De zeelieden. Ze spreken het met elkaar over en ze zeggen, deze buitengewone storm moet toch wel door een buitengewone schuld over ons gekomen zijn. En dan valt ons hier op dat deze mensen, deze heidenen, deze primitieve heidenen, verband leggen tussen de zonde en tussen de ellende. Tussen de schuld en tussen storm. Ze doen dat wel simpelweg. Ze doen dat in een weg die lang niet altijd opgaat. Ze doen dat in een weg waarin we verschrikkelijk kunnen dwalen. Maar dit is dan toch in ieder geval waar. Zij zien verband tussen schuld en tussen de storm. U weet, daar wil de moderne heiden beslist niet meer van weten. Die schuift alles op de natuur. Dat is nogal natuurlijk dat het onweer, dat kan je precies verklaren waar dat vandaan komt. En dat is nogal natuurlijk dat het van tijd tot tijd stormt. En dat is nogal natuurlijk dat er zo nu en dan een watersnood is. Dat kan je allemaal huisfijn uitleggen hoe dat gaat in de natuur. Welke krachten elkaar dan ontmoeten en hoe zo'n watervloed of zo'n stormwind of zo'n bliksemslag dan tot stand komt. Dat kan je allemaal verklaren. En wat houdt men dan over
Als men God eenmaal uit de natuur heeft buiten gebannen, dan houdt men de natuur zelf over als God en dan buigt men zich voor de natuur. En dan zegt men, gij zijt onze God. Dan worden we stof aanbidders als we niet meer zien dat God het stof gemaakt heeft. Die wolken, lucht en winden wij voor en loop en baan. Als we dat niet meer geloven, zeg ik, dan komen we toch terecht bij de stof aanbidding. Bij deze heidenen is het toch een besef aan een God die de winden in zijn hand heeft, die de storm op de zee werpt, die het schip doet kraken en schudden. Zij beseffen dat er schuld is gezegd. Dat is lang niet altijd op een gemakkelijke wijze vast te stellen. Ze kunnen daar heel farizeïstisch mee te werk gaan. Die drie vrienden van Job, die deden het ook. Die legden ook verband tussen schuld en tussen ellende. En ze zagen dat gelijk, hè. Ze hadden in Gods raad gestaan. Ze wisten het precies. Ze zeiden, ja Job, dat is nogal duidelijk waarom dat je in die grote ellende zit. Want biecht maar op, zeg het maar eerlijk. Dat zijn bijzondere zonden waar je aan schuldig gaat. Ze gingen vast. Ze waren goed vast. Straks zegt de Heer, ze hebben niet recht gesproken van mij. Gelijk, mijn knecht. Ja, nee, dat zijn grote gevaren. Om zo rechtlijnig te denken over zonde en schuld. U herinnert natuurlijk ook wel eens. Er zijn wel eens mensen. Je hoort het zelfs ook wel eens van de preekstoelen. Als het eens een zomer is waarin het ontzettend veel geregend heeft. Zodat de oogst half mislukt is. Of het veel te droog geweest is naar onze menselijke begeerte. Waardoor de oogst ook maar ten halve geoogst geworden is. Dan zijn er al gauw mensen die zeggen, ja zie je wat. Oordeel God. Nederland wijkt van de Heere af. En de oordelen hangen zo laag. Hangen zo laag. Kijk maar. Een watersnood. Een stormwind. Een halve oogst. Ja, maar dan loop ik altijd weer vast. Met het volgend jaar. Want dan heb je een prachtige zomer. Zoals van de zomer. Alles is keurig gegroeid. In een tijd van enkele weken schier de hele oogst binnen. Dat er al binnen gehaald is, is nou ineens de schuld van Nederland weg. Hebben we het er nu zo bloemig afgebracht, deze laatste maanden, en is Nederland volk nu zo hartelijk tot een Heere bekeerd, dat we nu ineens volle schuren hebben? Ach nee mensen, die lijn van zonde en schuld is maar niet zo eenvoudig vast te stellen. Nou moet u niet aan de andere kant uitschieten, en ik zeg het dus, er is geen verband tussen voorspoed en vrezen God, tussen tegenspoed en schuld. O zeker, dat verband is er degelijk en het geldt altijd weer opnieuw. Op de bodem van al die vragen ligt der wereld zonder schuld. Maar Jezus heeft eens gezegd tegen zijn discipelen, nog hij heeft gezondigd, nog zijn ouders, als het gaat over die blindgeborene. Maar dat is geschied opdat de werken God verheerlijk zouden worden. Daar is wel verband, maar lang niet zichtbaar voor ons. Ik zeg nog eens, we moeten daar ontzettend voorzichtig mee zijn. Want we kunnen daar natuurlijk van die uitgestreken fariseeërs mee worden. Als het onze buurman slecht gaat, dan fluisteren we zo achteraan. Ja, maar het is ook geen wonder, hè. Want je moet eens kijken, die jongen en dat meisje. Hè, die man en die vrouw en wat die man allemaal doet, dat straft de Heere natuurlijk. En we kunnen ons daar zo lekker bovenuit tillen wanneer het bij ons voor de wind gaat. Dan zijn wij toch maar die mensen die aan die zonde geen deel hebben waar die ander zoveel gestraft wordt. Het kan ook in het leven van Gods kind soms zo remmend werken op het geloofsleven. Wanneer we dat directe verband stellen, zo in de zin van, ach ja, die tegenslagen die komen me nu over. Mijn kind ziek, gestorven, mijn man, mijn vrouw, een zee van ramp, van ellende, van ongeval, van droefenis. Zie je wel, God heeft toch geen lust aan. O, dat was zo'n beletsel in het leven van Asaf om de Heere te vrezen. Hij zei, ik kom er nooit meer boven, hè. De bestraffingen, die zijn er elke morgen. Dit is geen leven meer. Als God lust in me had, dan zou hij me toch niet zonder ellende laten zitten. O, dan kan het zo'n
zo'n vruchtbare bodem worden voor het ongeloof, wanneer we de gunst van God willen afmeten aan de uiterlijke omstandigheden van voor- en tegenspoed. Ik waarschuw dat u dat niet licht doet. Nog naar de ene kant, nog naar de andere kant. O zeker, daar zijn wel eens ogenblikken in het leven dat de Heere ons eraan ontdekt. Dat bepaalde zonden ook bepaalde tegenheden in ons leven brengt. God zegt, van David, het zwaard zal van je huis niet wijken. Dat zijn wel eens bijzondere tijden dat we de vinger God zien. Dat is ja, dat is Gods vinger. Maar laat dat dan over aan het mens, aan de mens die daaronder buigen mag. Maar in de gemeenschap met God, dan mogen we wel eens iets zien van de oplossing van dat mysterie. En heeft de wereld zich niet altijd blind gestaard op het kruis van de kerk? Is het niet waar dat de Heere gezegd heeft dat juist de rampen en tegens moeten het deel der Rome zullen zijn? Heeft de Heere niet gezegd? Is het grote raadsel aller raadselen niet ontsluierd voor degenen die geloven op Golgotha? Waar het scheen alsof het recht averecht werkte, waarin het scheen alsof de rechtvaardige de slagen moest incasseren. Maar God heeft daar het mysterie ontraadgeven. Vooral die in het waarachtig boetekleed voor Gods aangezicht komen. Daar heeft hij het ontraadgeven. Dat de rechtvaardige tot zonde gemaakt is. Opdat hij in de plaats van zondaar de straf voor eeuwig zou wegdragen. En gerechtigheid en vrede zou teweeg brengen. Voor hen die in waarheid tot hem de toevlucht nemen. De heidenen proberen op een magische wijze, op een heidense wijze aan de weet te komen. Bij wie de schuld is. En ze werpen het lot. En God gebruikt het nog ook. God gebruikt het nog ook. Is daarmee het werpen van het lot geoorloofd? Denk dat niet. De heidenen mogen te deze opzichten meer dan de christenen. Als God toelaat aan de Filistijnen om de ark op een wagen te zetten die ze laten voortrekken door twee koeien, dan laat God dat niet toe aan David en zijn volk. Dat laat God niet toe. De heidenen, ze wisten niet beter. God straft ze er niet om. Maar Israël moest beter weten. Hoewel ze op dat ogenblik ook niet beter wisten. Maar ze konden het beter weten, want ze hadden het woord van God. En God straft ze. Zodat de ark niet naar Jeruzalem, maar in het huis van Obed-Edom terecht komt. God laat aan zijn kinderen niet toe, wat hij soms aan de heidenen wel toelaat. Hiermee is dus de rechtmatigheid van loterij helemaal niet beweegt. Al is het waar dat God met deze kromme stokken recht de slag zal slaan, dat geeft ons beslist nog niet de gelegenheid om die kromme stok dan ook maar te gebruiken als een rechte stok. God verbiedt ons op deze wijze zijn wil te kennen. Nergens in de Bijbel zult u vinden dat God de loterij zal zegenen. Hij zegent degene die hem smeken, die hem aanroepen in geest en waarheid, die worstelen om het licht. Noten, ook wanneer dat lichtvaardig geschiet door christenen, zonder absoluut onomkoombare redenen, is gemakzucht, is afwerpen van je verantwoordelijkheid op de Heere. Je wil het niet bidden van God verwachten. Je wil er op een goedkope manier af. Waar God je verantwoordelijk voor gesteld heeft. Je zegt, laat God het maar uitzoeken. We zullen gauw het lot werpen. Dan zijn wij eraf. Dan heeft de Heer het aangewezen. Wij mogen niet loten. Ook die schijnbaar onschuldige loterijen. In het leven van de christen. Steeds meer binnendringt. Er gaat hier geen maand voorbij. Of je krijgt van die enveloppen met allerlei brieven binnen. Tot uit Duitsland zelf, of je mee wil doen aan allerlei loterijen. Want de regering is daar fout in. dat de opstaring voorgaat met een staatsloterij. Het is een gruwelijk spel dat God zegen nooit zal kunnen wegdragen. Al het geld dat je in de loterij krijgt, dat zal weer vergaan zoals je het gekregen hebt. God geeft dus een zegen niet op. Het is absoluut tegen de wil des Heeren. We mogen onze kinderen daar ook wel met hem op wijzen dat God op deze wijze nooit een mens bezittingen wil toedelen. Dat kan niet, dat is tegen door de natie des Heeren. De Heer wil dat we met onze arbeid ons geld verdienen zullen om brood te kunnen kopen voor ons en voor onze kinderen. Ga maar eens af op uw eigen hart. Durf gebiddend om de zegen van het lot te vragen. Durf in het gebed het geld dat God deze wijze verkregen hebt. Durf in het gebed een zegen over dat geld af te snijden. Wat is de prikkel van de loterij? Dat is een rijk worden. Onverwacht rijk worden. Machtige dingen kunnen doen. En dat terwijl Jezus gezegd heeft. Die rijk willen worden. Die vallen in vele verzoekingen. En in de strijd. Hoe bezwaarlijk zal degene die goed hebben. In het koninkrijk God ingaan. Is lichter. Dat een kemel gaat door het oog van een naam. Dat een rijke zalig worden. Deze heidenen. Zij willen op deze wijze. Het geheim oplossen. En het schijnt. Het schijnt. Alsof ze het ook waarlijk zo bij het rechte eind hebben. De Heere nog eens, die gebruikt deze kromme stok om Jona aan te wijzen. En Jona komt voor de dag als de schuldenaar. Ze wierpen loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tot hem, verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. En dan trekken ze hem voor hun rechterstoel. Wat is uw werk? En van waar komt hij? Welk is uw land? En van welk volk zijt gij? Hij wordt dus aan een verhoor onderworpen. Hij die niet vrijwillig tot de bekentenis komt dat hij op het verkeerde pad is. Het zal uit zijn hart worden uitgeperst. En dat nog wel door heidenen. Hoe beschamend dat. Jona die het weten kon. Jona die beter is. Jona die onderwezen was in het woord des Heeren. Jona die genade van God ontvangen had. Hij moet getest worden door de heidenen om tot bekentenis van zijn schuld te komen. De wereld moet de kerk tot schuldbelijdenis brengen. En wat is dat? Wat is dat een bittere ervaring? Wat is het een schandalige ervaring? Wat is het tot oneer van Gods kerk en daarin tot oneer van Gods naam? En dan moet Jona, hij moet het opbieden. Hij zeide, ik ben een Hebreeër. Ik kom dus uit het volk der Joden. En ik vrees de Heere. Moet je luisteren wat hij zegt. De God des hemels. Die de zee en het droge gemaakt heeft. Wat een beleid. U begrijpt toch wel. Dat deze scheepslieden hem aanstond voor de voeten kunnen werken. En ze doen het ook. Is dat waar? Vreest gij de Heere, die God, die de zee en het droge gemaakt heeft? Maar man, hoe kom je dan zo stom om van het aangezicht van die God te vluchten? Als je nou toch werkelijk gelooft dat God de zee gemaakt heeft. En dat God het droge gemaakt heeft. En dat God de wind gemaakt. Hoe kan je dan toch in je hersens halen om voor God te vluchten? Wat een ontaarde gelovige zijt ge dan. Wat leeft ge dan in flagrante strijd met uw belijdenis? Ach, u begrijpt wel dat we onze hand waarin we de steen hadden die we net naar Jona wilden werpen even terughouden. Want is dat ook niet het beschamende waarop de wereld ons vaak aanspreekt? Om christenen dat te zeggen, jij een christen? Behoor jij tot de gereformeerde gemeente? Tot die fijne kerk? En leef jij dan zo? En vloek jij dan zo? En sta jij ook in de rij van de revolutie? Ben jij ook vooraan onder de mensen die het nooit naar hun zin hebben en voor wie het nooit goed genoeg is en die even hard schelden en razen en tieren als alle anderen? En behoor jij tot die mensen die zeggen dat God het leverig is en dat er geen haar van je hoofd valt zonder de wil van je hemelse Vader? Hebben jullie zulke beleidnis? En dan zo'n leven? Ja, terecht. Hier staat Jona in zijn boetekleed. Maar hij staat wel te kijken. En hij staat wel voor schande. Heb u dat nooit gestaan? O God, geef dat het preek ontdekkend mogen zijn. En dat we ook onszelf in dat boetekleed mochten zien. Tot schande voor onszelf. En tot schande voor Gods naam. Hoe vaak gebeurt het? Ik heb in het boekje van dominee van de Bos gelezen. Daar haalt hij een stuk aan. Een verhaal dat Luther vertelt. Luther komt een oude boer tegen. Die boerderij tot de grond toe is afgebrand. En die man die kermt. Die weet geen raad meer. Luther zegt, bent u dan geen christen? Hij zegt, jazeker, dat ben ik. Hij zegt, kent u dan de geloofsbelijdenis? Hij zegt, ja, die ken ik ook. Hij zegt, zeg hem eens op. En die oude boer die begon, ik geloof in God en Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En, oh, stop, zegt Luther, weer opnieuw. Man, zegt hij, als je nu gelooft in God en Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en de aarde, zit je dan in over een afgebrande boerderij? Geloof je dan niet dat God mogelijk is om jou een nieuwe boerderij te geven? En zo gloorde het leven en het licht in het hart van deze man. Ja, de praktijk van ons leven is vaak zo eindeloos ver van onze belijdenis vervreemd. We belijden het zo vaak. We belijden het zo vaak dat God het leven is. Dat hij ons leven leidt van stad tot stad. Dat er geen musje van het dak valt zonder de wil van onze hemel te zijn. En hoe reddeloos kunnen we niet zijn, wanneer het kruis ons trekt, hoe radeloos, wanneer God in tegenheden met ons handelt. Wat kunnen we de hele wereld bij elkaar klagen als het anders gaat dan dat we verwacht hebben, in plaats van ootmoedig onze ziel voor God uit te storten en te wachten op het heil des Heeren, in plaats van te geloven in God, onze hemelse Vader, die de hemel en de aarde, de zee en het droge gemaakt heeft, trachten we met Jonas soms zo ver mogelijk uit Gods gunst en uit Gods gemeenschap weg te vluchten. Ach, als we dat toch zo lezen van Jonas, dan zeggen we, man, wat ben je toch een dwaas. Meen je nu werkelijk God te kunnen ontvluchten? Maar God weet hoe menigmaal wij in ons eigen leven bezig zijn om God te ontvluchten. De Heere weet hoe dikwijls onze binnenkamer leeglaten. Hoe menigmaal we weigeren onze knieën te buigen voor de Heer. Hoe dikwijls we bang zijn om eerlijk Gods woord te horen. Onder de preek of in het lezen van Gods woord. De Heere weet wat we al opzoeken. Om de stilte te ontgaan. Waar we eenzaam voor het aangezicht des Heeren komen. Of heb u dat nu? Dat uw geweten u beschuldigt. Dat ge maar liever vlucht in de begeerten van uw eigen leven. Als dat gestil staat en de stem van uw God doet en wederkeert tot een Heer. Ik las ergens in een boekje, als lantaarnpalen geen licht meer geven, dan worden het hinderpalen. Als christenen Christus niet meer zien, dan zijn christenen hinderpalen voor de heidenen. Dan zijn we te schande voor deze wereld. Dan eren we God niet en hebben geen vrede. En zijn ook niet tot nut van ons naast. Dan pas, als er licht ontstoken is en de lantaarnpaal licht geeft, dan beantwoordt hij aan zijn doel. Namelijk te schijnen voor degenen die in de duisternis zijn. O geliefden, hieruit moeten we leren dat onze belijdenis door ons beleefd moet worden. Hier moeten we weer leren de eerste regels van onze belijdenis. Ik geloof dat God de Almachtige is, de schepper van de hemel en van de aarde. Jona komt tot die belijdenis. Hij zegt, ik ben een Hebreer en ik vrees een Heer, de God des hemels die de zee en het droge gemaakt heeft. En dat staat er. En toen vreesden die mannen met grote vrede. En zeiden tot hem, wat hebt gij dan dit gedaan? Wat hebt gij dit gedaan? Met andere woorden, man, hoe haal je het in je hoofd? Hoe kan je dan zoiets doen? Dan kun je toch wel op je vingers uitstellen. Als je gelooft in een God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat je niet zonder kleerscheur aan de andere kant van de zee zou komen. Dan moest je toch van tevoren weten dat God je tegen zou komen. Ach, liefden, wij weten het ook. We weten het uit het woord van God dat de zonde zo'n vreselijke nasleep heeft. Zulke ontzettende gevolgen. Wat houden we er weinig rekening mee? We weten dat God alle dingen regeert. En we hebben het als kind al gehoord. We zijn eronder opgevoed. Het is altijd en altijd weer opnieuw verteld. Wat houden we er weinig rekening mee? In de praktijk van ons leven. Wat is ons leven in tegenspraak? Met onze belijdenis in de zorg en de voorzienigheid van God. Wat is het een voorrecht? Als we nu vanmorgen eens met Luther in dat boetekleed komen te staan, al staan we dan voor schut. En al staan we dan voor schande. En al staan we dan te kijken. Want is waar. Ach. Het is geen sierlijk kleed, hoor, het boetekleed. Ook niet als de wereld de kerk opmerkzaam maakt op haar gebrek aan vertrouwen. Als de wereld tegen je zegt dat je als een wereldmens leeft. Dat is geen sieraad. Dat heus niet om over op je borst te slaan. Maar het is toch van de andere kant zo. Dat wanneer dit boetekleed eenmaal om onze ziel gehangen is. Wanneer we in dit boetekleed misschien te kijk staan voor deze wereld. En te schande staan. Er toch één is die ons niet te schande maken zal. En dan zeg ik nog eens en met nadruk. Waarlijk niet om de sierlijkheid van ons boetekleed. Maar alleen om de naaste gerechtigheid van de Zoon van zijn eeuwige liefde. Om de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Die ons dan ook mogen verachten. De wereld. De duivel. De heidenen. En dan verachten we ook onszelf. Dan verachten we ook onszelf. Als we hier met Jona te kijk staan voor die heidense zeden. Dan zeggen we, oh God, ik heb het verzonnen. Ik ben een ontrouwe profeet. Ik ben een weggelopen knecht. Ik ben een verloren schaap. Ik heb u uit het oog verloren. Ik heb op de omstandigheden gelet. Ik dacht me te kunnen ontheffen van de opdracht die u me gaf. Maar ik ben een eigen weg gegaan. En het is een weg des dood. Toen vreesden die mannen. En zei de man, hoe heb je dat toch kunnen doen? De mannen wisten staten dat hij van het aangezicht des Heeren vloog. Want hij had het hun te kennen gegeven. Toen hij in het schip ging, toen had hij er al iets van gezegd. Dat hij geen zin had om naar Nineveh te gaan. Maar nu weten ze dat die Heeren die hij vreest, de God van de wolken, van de lucht en van de winden is. En nu zeggen ze, man, dat had je nooit mogen doen. Toen zeiden zij, wat zullen wij u doen? Opdat de zee stil worden van ons, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. De golven werden al hoger en de kolkende diepten al dieper. Wat moeten we doen? Die scheepslieden die vreden voor de God van Jona. Ze zeggen, dat moet dan toch wel een machtige God zijn. Die ons scheepje op de bergtoppen van de golven of in de diepe dalen nederstoot. Dat moet een machtige God zijn. En ze durven hun vingers niet te branden aan die dienstknecht van God. Zoveel ontzag hebben ze voor die God van Jona die zo machtig is om zulke storm op de zee te werpen. Ze vragen aan de beklaagde, aan de schuldige. Ze zeggen, wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? Want dat zien ze wel. Dan moet de schuld weggenomen. Wil die storm gaan liggen, dan moet de schuld er tussenaan. En nu, dan zegt Jona, neem mij op. Werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Daar zegt Jona er doorheen. Hij zegt, het is waar. Ik sta hier te schande. En deze storm is het om mijnentwil. O, dat is geen goedkope schuldbelijdenis. Want hij zegt, neem mij op. En werp mij in de tank. Daar staat wat op het spel. Daar staat wat op het spel voor Jonas. Oh, dat is niet dat algemene wij zondaar. En wij mensen die het allemaal verkeerd gedaan hebben. Nee, geliefde, want dat kunnen we zeggen zonder dat we het oordeel voor ogen hebben. Daar kunnen we zelfs nog om geprezen worden als we dat zeggen. Maar voor Jona was het zo. En er komt toch een tijd in het leven van Gods kinderen dat het ook zo wordt. Dat die naam zondaar die we dragen. Dat die naam ons de eeuwige dood waardig maakt. Dat we in die bekentenis van onze overtredingen voor de Heer geen grond meer overhouden om op te staan. Zelfs niet op onze hartelijke schuld blijven. Dat we het met Jona moeten zeggen. Heer, het is waar. Ik heb het oordeel verdiend. Ik heb uw wet geschonden. Ik heb uw naam ontheerd. Ik heb uw dag en dienst ontheiligd. Ik ben waardig om voor altijd buiten uw gemeenschap te worden weggestoten. Vrienden, zeg nog eens, dat is geen goedkope schuldbelijdenis. Dat is een schuldbelijdenis die gewerkt wordt door een geest van God. Die ons alle hoogte en alle pretenties ontneemt. Die ons ook niet meer doet steunen op onze tranen, op onze levensverbetering. Dan zien we dat we niet meer vermogen om iets toe te brengen wat God aangenaam is. Daar zien we dat we, en dan in de diepste zin van het woord, zondaren zijn. U weet wat zondaar betekent. Zondaar betekent doel missen. Daar hebben we het doel gemist. En u weet, als de kogel het doel mist, is die verloren. Als de pijl zijn doel mist, is die pijl weg, verloren, nutteloos. En als de mens zijn doel mist, dan is die rampzalig, verloren, nutteloos. Dan heeft die geen betekenis meer. O, is dat in uw leven wel eens? Je kunt niet van genade spreken. Zo je nog nooit de doelhoosheid van uw leven gezien hebt. Zo je nog nooit ervaren hebt in uw hart. O God, ik ben een nutteloze klomp ongerechtigheid. Die de aarde maar te meer bevlekt en bevuilt. Mijn leven deugt nergens toe dan om van God en mensen vertreden te worden. Heb u zelf wel eens gezien in zulke verhouding ten opzichte van God en de mensen? O, praat daar niet overheen. Jongens en meisjes. Laat dit nu je godsdienst eens worden. Het is niet genoeg dat je hier anderhalf uur in de kerk zit. En met een half oor misschien zit te luisteren naar het woord van God. Het is niet genoeg dat je ijverig wandelt in hetgeen je vader en je moeder je voorzeggen. Het is sierlijk. En het is een weg waarop God je ontmoeten wil. Maar het is niet genoeg. Knoop het toch eens in je oren. En leg het eens in je hart. Zoek toch eens. Zo Gods aangezicht te mogen ontmoeten, dat je in je hart gevoelt dat je een verwerpelijk schuldig zondaar bent. Voor God, nooit, nooit zal de heerlijkheid van het dierbare evangelie je ziel bekoren, als je die blanke gerechtigheid en die reine liefde van God niet ziet tegen de zwarte achtergrond van je verdorven leven. Jona, hij heeft het eindelijk gezien. Hij zegt, nee, mij op en werpen in de zee. Die mannen die zagen het niet, maar die mannen roeiden om het schip wezen te brengen. Op het droge, doch ze konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Ach, deze mensen, die zijn zoals zoveel christenen leven. Ze trachten op een andere wijze onder het oordeel uit te komen. Met inspanning desnoods van al hun kracht. Hij zegt nu niet, ach, die dwaze heidenen, die wisten niet beter. O, er zijn er ook onder ons zoveel. En laat ons eerlijk zijn voor God. We kennen allemaal die tijden in ons leven. Ook al hebben we genade ontvangen. Dat we ons liever de blaren op de handen roeien. Onze krachten uitputten om langs de weg van Golgotha te komen zonder het kruis te zien. En gerechtigheid te vinden bij God door de weg van onze arbeid. Als dat we in de handen van de Heere vallen. Dat kunnen we ook met onze schijnbare rechtzinnigheden die opgaan in uitwendigheden, trachten het oordeel God te ontlopen. Wat kunnen we soms zwaar praten over laaghangende oordelen, zonder dat we zelf dat oordeel waardig zijn, hè? U kent ze wel, die dode klanken van, oh, de oordelen hangen toch zo laag. Ja, Maar ze hangen nog niet zo laag dat ze er zelf onder buigen. Kan zo makkelijk woord worden. Maar als we niet ween en als de ziel, onze ziel er niet onder gekneusd wordt. En als we niet met diepe droefheid onder gebogen gaan en met Jeremia zeggen, ach, dat mijn hoofd water was. En mijn ogen springen er van tranen op dat ik dag en nacht beween. Dan gaat het nog maar, de mensen komen tegenwoordig niet meer in de schoot. En je hoort tegenwoordig niet meer over verbrijzeling des harten. En het is zeker tegenwoordig niet meer nodig dat de mens verloren gaat. Dan is het altijd nog maar die mens, die andere. Nee, ik zeg, Jeremia zegt, mijn hoofd water. En mijn oog een springader van tranen. En ik beweende de breuk van de dochter van mijn volk. Het is niet dat volk en die mens en uit die kerk. Maar mijn volk. Mijn dochter. En dan komt het erop aan. Dan komt het erop aan op leven. Dan staan voor God en voor de mensen de schande. De kerk in het boetekleed. Dan staan die. Maar dan ook buigt God het hart van deze man. Hoe de mensen ook roeien, ze komen en we komen er op die wijze niet. God zal het niet toelaten dat we op een of andere wijze de bevrijding van onze schuld zullen verkrijgen. Hoe we ook roeien en hoe we ook werken. Dan alleen in die ene weg waarin Jona en ten diepste waarin ook de scheepslieden het gekregen hebben. Want eindelijk, ja ze roepen nog tot een Heer. En ze zeggen, och Heer, laat ons toch niet vergaan om deze man te zien. En leg geen onschuldig bloed op ons, wat gij hier hebt gedaan. Gelijk als het u behaagt. Ze erkennen dus dat die God van Jona rechtvaardig is in zijn doen, omdat Jona de knecht des Heren van hem wegvlucht. Maar Jona, hij kan niet anders zeggen als mens. Neem mij op en werp mij in de zee. En dan zal de zee stil worden van haar verbogenheid tegen u, ja geliefden. En dan tenslotte, dan weten de scheepslieden niets anders te doen. En met een hart vol angst en zorgen, ze nemen Jona op. 3, 4 man, ze pakken hem binnen. En ze werpen hem over de reling. Zo de bruisende diepte is. Daar valt hij. In de zwarte kolken van Gods toorn. In de zwarte kolken van Gods ongeroep. In de zwarte kolken van het oordeel. In de zwarte kolken van een bruisende zee. Hoe is het mogelijk, zeg. Hoe kan een mens zichzelf vluchtende voor God in de watermassa laten werpen en dan toch geloven dat dit de weg van God is. Ach, dit kan niemand dan alleen hij, voor wie in de zwarte nacht van het oordeel het kruis van Golgotha zichtbaar wordt, die in de nacht van het oordeel zich overgaf aan hem. Wiens rechtvaardige straf hij dragen zal. Tot in de hel. Hier kunt ge uzelf niet toe opleiden. Hier kunt ge uzelf niet toe pesten. Hier kunt ge met al uw zelfverloochening in eeuwigheid niet komen. Hier kunt ge alleen komen. Wanneer in de nacht van uw lijden. In de nacht, in de zwarte duisternis van uw schuld. Nog eens het kruis van Jezus Christus. Te zien wat hier brengt de wet u niet. Al de donder van het oordeel zal u wel doen zeggen, ik ben de schuld. Maar zal u nooit doen zeggen, neem mij op. En werp me dan maar in die diepe kolken. Daar is geen mens toe in staat. Nee, dan gaat u dat eer naar de rampzalige. Als dat u zich neerwerpt aan de voeten des Heren beleidende. Ik heb de dood en het oordeel verdient. Hier hebben we Jezus voor nodig. Jezus Christus. En die betreft. Dit vermag alleen genade. Genade. En het is wonderlijk. Als de Heer Jezus later deze geschiedenis aanhaalt. Dan wijst hij niet op de strijdende kerk. Dan zegt hij niet. Zoals de kerk in Jona. Of Jona in de kerk. Zoals hij 3 dagen en 3 nachten in het harde geweest is. Zo moet ook de kerk. Nee. Dan zegt hij. Gelijk hij overboord gegaan en in de aarde, in de diepte van de zee geworpen is, 3 dagen en 3 nachten, zo hoog, de zoon des mens. Daarin is Jona niet het type van de kerk, maar daarin is Jona, naar Jezus' eigen woord, het type van onze Heer Jezus Christus. Hier doemt het kruis op,
Hier zien we de heerlijkheid van het Lam God, dat aan Kajafas leugenmond getuigen moet in waarheid. Het is beter dat één voor het volk sterft, dan dat het ganse volk verloren gaat. Hier gaat Jona overboord, en we zien, als hij dan zo overboord geworpen was, en in die kokende diepte van de afgrond zal wegzinken, dan valt hij in de genadearmen van een barmhartig God. Dan valt hij in de eeuwige trouw van Gods verbond. Dan valt hij in de schoot van de Heere zelf. Dan valt hij op het donzen bed van vader weldaar, bereid in het offer van Gods enige zoon. Dan beschikt de Heere hem redding en ook de scheepslieden te worden gered. Toen stond de zee stil van haar verbogenheid. Toen vrezen de mannen de Heere met grote vrees en ze slachtofferen de Heere en beloofden geloften. Hij zei gerecht, God heeft u wel gedaan. De scheepslieden zijn behouden om het offer van Jona. En Jona is behouden om het offer van Christus. Want de scheepslieden, ze brachten geen offer aan Jona. Ze zeiden niet, wel man, wat heb je dat nu nog gedaan? En dat in onze plaats. Wat is jouw offer groot voor ons? Maar ze hadden zoveel licht, dat ze de Heere offer aan de bracht. Jona, hier in de titel van de Heere Jezus Christus. Als het allerergste gebeurt, dan komt het allerheerlijkste eruit te voelen. Geliefden, hierin heeft God ons geopenbaard, die ene weg, tot zaligheid voor u en mij. Om zo in onze belijdenis voor het aangezicht des Heeren te komen, en diende op die meerdere Jona, die de wet heeft volbracht en de straf heeft gedragen, in de nachten van ons leven, om dan God over te geven, om met lot en leven in zijn hand te stellen, en door het geloof ons te verlaten op hem, die wel rechtvaardig richt, maar die in zijn toren des ontfermen gedenkt. Kom, nu nog een enkel woord ter toepassing. Dan moet u niet naar huis gaan met te zeggen, jongen, dat was toch een leuke geschiedenis. Dat was toch mooi, dat is allemaal nog goed afgelopen. Dan heb u er niks van begrepen. Dan moet u naar huis gaan en dan moet u uzelf afvragen. O God, ken ik nou iets van die ontdekking van schuld, van die belijdenis van zonde, maar ook van die schuldvergissing. Ken ik nu iets van dat verbroken zijn voor God, waar geen mens meer uit oprichten kan, niemand meer helpen kan, waar mijn roeien niet meer helpt, en mijn levensverbetering en mijn beloven aan God, waar ik uitgeput en waar ik van mezelf ontdaan, waar ik ontkracht en ontledig in het boetekleed van mijn schande sta, voor God en voor mens, en waar ik alleen dit even nog over had. U doen is rein, en u komen, dat is gans rechtvaardig. O geliefden, wilt je hier toekomen? Overdenk dan veel uw zonde en vervloeking. Overdenk dan veel wat ge dagelijks tegen God en mensen doet. Overdenk dan veel de verschrikkelijke afstand die er is tussen uw belijdenis en tussen uw beleven. Laat uw dagelijkse zonde u pressen om uw knieën voor God te buigen. Maar wilt ge ooit uzelf voorover trekken? En wilt ge ooit tegen God zeggen van harte, neem mij maar op. Heere, neem mij maar op. En laat me maar in die diepe kolken achter. U doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Weet dan voor zich. Dat kunt u nooit, nooit buiten hem. Die om u plaats in de kolkende diepte van Gods gerechtigheid is ten onder gegaan. De diepste diepten van ons hart worden ontdekt bij het kruis van Golgotha. En de laatste vezelen van ons bestaan worden verbroken daar. Waar het verbroken lam mogen aanvallen. die oprecht, dat oprecht verloren gaat, voor God en voor de mens, dat is de vrucht van de aanschouwing van hem, die in onze plaats verloren is. Bewijs het u uit Psalm 73. Asaf kon het lang volhouden, maar toen hij in Gods heiligdom inging, dus ik zal het Nieuw Testament niet zeggen, toen die Gods erbarmen in Christus ontdekte, toen zegt hij, ik ben een groot beest. En toen Job God gezien had, toen riep hij het uit, met het gehoor der oren heb ik u gehoord, maar nu ziet u me nog, en daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en af. Als David tegen Mephibozet zegt, dat hij gedurigelijk brood zal eten aan zijn tafel om Jonathan te zitten. Dan zegt hij, wat is het? Dat je naar mij hebt omgezien. Een dode hond, die u gelezen. Dit is niet product van uiterste kracht. Van het pressen van onze ziel tot waarachtige vernedering. Maar dit is de vrucht van het zien. Van het lam God. Dat is onder de wereld zeggen. En indien we dan zo eens willen met God, uitgeteerd, nederzinken in die kokende diepte, dan vangt Gods vaderhand ons op. Dan worden we gedragen in de liefde armen van Jezus Christus. Dan mogen we het ontvangen en ervaren. Gelijk Jona het ervaren heeft, dan beschikt God een grote zin. Dan laat God ons leven door het wonder. Dan haalt hij ons op uit die diepe koken, waar geen doden zitten. En dan doet hij ons leven in de tempel van God heiligheid. Zijn aangezicht in gunst aan God. Zo gedenkt hij in zijn toren. Desontferm, laat de heidense hoofdlieden ons dan niet voorgaan naar God. Laat ons samen Israël zien. De rotsteen van ons heil, met die, met God gewijde zang, ontmoeten. Laat ons nederbuigen voor het aangezicht van hem, die ons gemaakt heeft. Amen. Trouwe God, laat uw genade onze ziel al zo aan u verbinden, en laat dat heil wat gij hem bereid hebt, die trouweloos van u wegging, ook onze ziel brengen tot het dankoffer, wat de heidenen u gebracht hebben, voor de verlossing die zij ons geschonken hebben. Mogen die blijdschap ook de ziel der vrome doorstroom, om zo ook tot Heere dienst bereid, ons levenspad te mogen vervolgen.
Bereid u ons voor, om uw zonde verschrikken te mogen ontmoeten. Hoor ons, om Jezus wel. Amen.
De slotzang van de gemeente is uit Psalm 68, het eerste en het 17e vers. 68 vers 1 en 17.
Thank you.
zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.